Deze gemeente heeft altijd een bijzonder plekje in mijn hart. En omdat het al even geleden is dat ik hier geweest ben, is er ook een hele hoop gebeurd binnen het werk van Israël en de Bijbel. Nou zag ik dat mijn collega Christian hier vorige maand is geweest, dus ik weet niet wat hij heeft verteld, maar er zijn zoveel mooie dingen gebeurd dat het eigenlijk niet erg is, mocht u ze nog een keer horen. U kunt zich voorstellen dat er een hoop gebeurd is wat betreft de situatie in Israël, sinds de vorige keer dat ik hier was. Sinds 7 oktober zitten al onze buitenlandse collega's in oorlogssituatie, zowel onze collega's in Oekraïne als in Israël. En tegelijkertijd zijn we heel dankbaar dat wij juist sinds een paar jaar collega's in Israël hebben, die daar het werk konden voortzetten, juist ook te midden van de oorlog. Dat werk is enorm veranderd. Er is veel meer praktische hulp bijgekomen, omdat die tegelijkertijd noodzakelijk is naast het brengen van het evangelie. Maar we zijn juist ook heel blij dat ze er zijn. Want juist nu zitten veel mensen met vragen te midden van de oorlog. En staan mensen ook open te midden van deze enorme crisis om te horen over die rijkdommen van het evangelie. Onze collega Paul die bezoekt nu regelmatig met een team militaire basissen langs de grens bij Gaza en bij de Westbank. Normaal gesproken heeft hij een koffiehuis waar ze het evangelie brengen. Maar nu nemen ze hun koffiemachines mee en daar bij de militaire basis zetten ze een tafeltje op, een tentje met een koffieapparaat. En gaan ze gewoon heel eenvoudig koffie schenken voor de militairen. Een heel klein gebaar, maar wat enorm gewaardeerd wordt. Dat mensen hen daar zien in welke nood ze zitten. En met een kop koffie in de hand er enorme gelegenheden zijn voor gesprekken over het evangelie. En ook gesprekken om daarin Gods woord uit te delen. Dus juist bijzondere gelegenheden. Nou, ik heb hier iets anders wat in de afgelopen jaar gebeurd is. Is dat wij de Backpack-Bijbel mochten herdrukken. Ik heb hier regelmatig al wel eens iets verteld over de Backpack-Bijbel die we speciaal hebben voor Israëlische backpackers. Die is van 6 jaar geleden voor het eerst gedrukt. 10.000 stuks. En we waren heel blij dat we er doorheen waren vorig jaar. Want dat betekent dat al die Bijbels de hele wereld overgegaan zijn om uit te delen aan de jonge Israëli's die vaak na hun diensttijd op wereldreis gaan en daar alles aangrijpen wat de wereld te bieden heeft en waar wij er voor hen willen zijn met het antwoord van hun eigen God en hun eigen Messias in zijn woord. Nou, afgelopen jaar hebben wij hem herdrukt, afgelopen zomer, en dit is de herdruk. En op het eerste gezicht lijkt er niet zo verschil. Dit is de oude en dit is de nieuwe. Maar er is wel degelijk een groot verschil, want de nieuwe is een klein stukje dikker. En dat heeft een bijzondere reden. Dat is dat de oude het Nieuwe Testament met de psalmen was en de nieuwe een complete Bijbel is. We hebben samen met de drukker een manier gevonden om bijna binnen hetzelfde formaat een complete Bijbel te kunnen drukken. Wat natuurlijk geweldig is om die jongeren die daar op reis zijn de hele Bijbel aan te kunnen bieden. En dat niet alleen. Achterin hebben wij een aantal indexen toegevoegd. Voor velen is het de eerste keer dat ze de Bijbel lezen. En wat best wel een stap is, waar moet ik beginnen, hoe moet ik beginnen met lezen, hoe zit die in elkaar? Dus we hebben 2 indexen toegevoegd. Eentje is een index met allemaal belangrijke messiaanse profetieën vanuit het Oude Testament, waar ze die zo kunnen opzoeken met paginanummer erbij. Want de Bijbelboeken die weten ze niet zo te vinden, zoals wij dat leren op de zondagsschool. Maar dat niet alleen, ook natuurlijk de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament staat erbij. En daarnaast zit er een index in met allemaal thema's waar juist deze jongeren mee te maken krijgen. Hoe ga ik om met rouw en verdriet? Waar spreekt de Bijbel over als ik zorgen heb, wat ik daarmee kan doen? Maar ook waar spreekt de Bijbel over de Joodse identiteit van Yeshua, de Heer Jezus? Waar spreekt de Bijbel over de verbinding tussen Oud en Nieuw Testament? Allemaal vragen die voor hen relevant zijn en waar een index in zit. En tot slot zit er een klein flyertje achterin die verwijst naar een website die we hebben opgezet. Die website heet Hanavat, Hebreeuws voor de nomade. Een nomade zijn, dat is een beetje het ideaalbeeld voor deze jongeren. Maar we hebben een slogan erbij: Find your next destination on the road and in life. Vind je volgende bestemming op de weg en in het leven. Afgelopen februari, niet afgelopen, maar die daarvoor moet ik zeggen, waren Christian en ik in Australië. Daar hebben we een reis gemaakt van 4300 kilometer van het noordoosten van Australië, Cairns, in 2,5 week naar het zuiden toe. En onze dagen bestonden uit rijden, ergens stoppen voor koffie bij een christelijk gezin, doorrijden, bij een ander gezin lunchen En een paar honderd kilometer verderop 's middags weer ergens thee drinken bij christenen. En zo 's avonds door. En 's avonds hadden we dan een samenkomst in een gemeente. En al die gezinnen die we ontmoeten, die zijn onderdeel van netwerken van christelijke gastgezinnen die hun huis openstellen voor Israëlische backpackers, waar ze gratis kunnen overnachten. Met name is dat netwerk in Australië heel groot, maar die zitten ook in andere landen. En het bijzondere is, wij konden daar christenen ontmoeten en hen voorzien van bijbels. En deze mensen hebben een enorme ingang, want u kunt zich voorstellen dat als die Israëli's bij hen thuis komen, ze kunnen er gratis overnachten. Binnen een half uurtje nadat ze binnengekomen zijn, stellen ze altijd dezelfde vraag. Waarom doen jullie dit voor ons? Waarom stellen jullie je huis gratis open voor vreemden? Wat natuurlijk een geweldige ingang is voor deze mensen om te vertellen over hun liefde voor het Joodse volk. En vooral waar die liefde vandaan komt. Dat die liefde komt omdat ze de Messias van Israël volgen, de God van Israël dienen en het Joodse boek lezen, namelijk de Bijbel. En zo hebben ze geweldige ingangen. En Christian en ik hebben zelf van hun gastvrijheid mogen proeven. En we zien dat omdat zij zoveel ingangen hebben, we heel graag met deze gelovigen willen samenwerken. En vandaar deze website geeft een index van waar, per land waar de christelijke gastgezinnen zijn, welk netwerk ze kunnen aankloppen, zodat als ze een Bijbel krijgen, ze vervolgens daar ook weer met lokale gelovigen over in contact kunnen komen. Daarnaast staan er verschillende video's en artikelen op de website die meer uitleg geven over de Bijbel. Hoe lees je de Bijbel? Wat staat waar? In het Hebreeuws allemaal. En daarnaast zijn we ook bezig om te zorgen dat we via de website ze ook weer in contact kunnen brengen met gelovigen in Israël. Zodat ze als ze eenmaal weer thuis zijn en vragen hebben, daar ook weer met lokale gelovigen in contact kunnen komen die hen in hun eigen woonplaats verder kunnen helpen met vragen die ze hebben. Nou, komend jaar, eind van dit jaar, hopen Christian en ik naar Nieuw-Zeeland te gaan voor een soortgelijke reis, want daar is ook zo'n groot netwerk en ook daar komen veel backpackers. Dus ook van harte aanbevolen in uw gebeden. Maar dat is uiteraard niet waar ik vanochtend voor gekomen ben. Ik wil het met u vanochtend gaan hebben over Gods woord. En u ziet het al op het scherm staan. We gaan het hebben over de stam Dan. We hebben vanochtend heel veel liederen gezongen waarin voorkwam dat het gaat om God alleen. Dat we hem alleen willen dienen. En ik wil het met u vanochtend hebben over een voorbeeld waar we juist het tegenovergestelde zien. Waar het niet gaat om God alleen. Een negatief voorbeeld voor ons. En dat gaan we lezen uit het boek Richteren. En dat boek kenmerkt zich door die ene zinsnede die daar telkens weer terugkomt. Een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. In het boek Richteren zien we telkens hoe het volk God verlaat en dan in de problemen komt, overgeleverd wordt aan hun vijanden. En aan het einde van het boek komt dat tot een dieptepunt. En ik wil vanochtend met u hoofdstuk 18 lezen. En dat is de aanloop natuurlijk naar het einde van het boek, de climax, het ultieme dieptepunt. En om wat context te geven, in hoofdstuk 17, dat hebben we eigenlijk nodig om te begrijpen wat er in hoofdstuk 18 gebeurt. In hoofdstuk 17 lezen we over een man genaamd Micha, die allemaal afgodsbeelden in huis haalt. En vervolgens vraagt hij een leviet om priester voor hem te worden. Priester voor hem persoonlijk, voor hem in zijn huis. En deze Micha die maakt vervolgens zelfs een efod, dat borstschild wat de hoge priester had. En die gebruikt dat voor de priesterdienst van deze leviet. Wat daar opvallend is dat deze Micha dus wel voorwerpen gebruikt die God inderdaad gegeven had aan het volk Israël. Maar hij gebruikt die voorwerpen uiteindelijk voor afgoderij. Dat is even belangrijk om te weten. En met die context gaan we hoofdstuk 18 lezen. Dat is een heel gedeelte, maar het is een vrij onbekend gedeelte. Dus ik denk dat het goed is om ook gewoon het hele hoofdstuk te lezen. Hoofdstuk 18, vanaf vers 1. Richteren 18. In die dagen was er geen koning in Israël. En in die dagen zocht de stam van de Danieten voor zich een erfelijk bezit om er te wonen. Want tot op die dag was hun onder de stammen van Israël niet voldoende erfelijk bezit toegevallen. Daarom stuurden de Danieten uit hun hele geslacht 5 mannen, strijdbare mannen uit Zora en uit Esterhol, om het land te verkennen en om het te doorzoeken. En ze zeiden tegen hen, ga op weg, doorzoek het land. En ze kwamen in het bergland van Efraïm bij het huis van Micha en overnachten daar. Dat is dus de Micha uit hoofdstuk 17. En toen ze bij het huis van Micha waren, herkenden zij de stem van de jonge man, de leviet. Ze weken van hun weg af en zeiden tegen hem: wie heeft u hier gebracht? Wat doet u hier? En wat hebt u hier te maken? Daarop zei hij tegen hen: zo en zo heeft Micha met mij gedaan. Hij heeft mij ingehuurd en ik ben voor hem tot een priester. En zij zeiden tegen hem: raadpleeg God toch. Dan weten wij of onze weg die we gaan voorspoedig zal zijn. En de priester zei tegen hen: ga in vrede. Uw weg waarlangs u zult gaan is de Heere welgevallig. Vervolgens gingen de vijf mannen op weg en kwamen in Laïs. En ze zagen het volk dat er onbezorgd woonde, volgens de wijze van de Sidoniërs, rustig en onbezorgd. En er was geen machthebber in het land die iemand om enige zaak lastig viel. Ook waren zij ver verwijderd van de Sidoniërs en hadden zij niets met andere mensen van doen. Daarna kwamen zij terug bij hun broeders in Zora en Esterhol en hun broeders zeiden tegen hen: wat hebt u te zeggen? En zij zeiden: sta op en laten wij tegen hen optrekken. Wij hebben het land namelijk gezien en zie, het is zeer goed. Zou u dan niets doen? Aarzel niet om te gaan, het land binnen te trekken en het in bezit te nemen. Als u daar komt, treft u een onbezorgd volk aan en het land is naar beide kanten ruim genoeg. Ja, God heeft het in uw hand gegeven. Een plaats waar geen gebrek is aan iets wat er op de aarde is. Toen braken ze vandaar op, vanuit het geslacht van de Danieten, vanuit Zora en Esterhol, 600 man met hun wapenrusting aan. En zij trokken op en sloegen hun kamp op bij Kiriat Jarim in Juda. Daarom noemen ze deze plaats Maganedam, tot op deze dag. Zie, het ligt achter Kiriat Jarim. Vervolgens trokken zij vandaar verder naar het bergland van Efraïm en kwamen ze bij het huis van Micha. Toen namen de vijf mannen die erop uit waren gegaan om het land van Laïs te verkennen het woord en zeiden tegen hun broeders: weet u ook dat er in die huizen een efod is en afgodsbeeldjes en een gesneden en een gegoten beeld? Welnu, weet wat u te doen staat. Toen weken ze af van hun weg en kwamen bij het huis van de jonge man de leviet, het huis van Micha. En ze vroegen hem naar zijn welstand. En de 600 mannen van de Danieten bleven met hun wapenrusting aan bij de ingang van de poort staan. De vijf mannen die op weg waren om het land te verkennen, liepen echter door. Ze gingen daar naar binnen en namen het gesneden beeld, de efod, de afgodsbeeldjes en het gegoten beeld weg. Nu stond de priester bij de ingang van de poort, bij de 600 mannen met hun wapenrusting aan. Toen zij die het huis van Micha waren binnengegaan, het gesneden beeld, de efod en de afgodsbeeldjes en het gegoten beeld wegnamen, zei de priester tegen hem: wat doet u? Ze zeiden tegen hem: zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons mee. Wees voor ons tot een vader en een priester. Is het beter dat u een priester bent voor het huis van één man, of dat u een priester bent voor een stam en een geslacht in Israël? Toen werd het hart van de priester vrolijk en hij nam de efod, de afgodsbeeldjes en het gesneden beeld en voegde zich bij het volk. Vervolgens keerden ze om en trokken ze verder en ze lieten de kleine kinderen, het vee en de bagage voor zich uitgaan. Toen ze ver bij het huis van Micha vandaan waren, werden de mannen die in de huizen bij het huis van Micha woonden bijeengeroepen. Ze haalden de Danieten in en riepen de Danieten toe, waarop die zich omkeerden en zeiden tegen Micha: wat is er met u dat u al die mensen bijeengeroepen hebt? Daarop zei hij: u hebt mijn goden die ik gemaakt heb meegenomen, evenals de priester, en bent weggegaan. Wat heb ik nu nog? Waarom zegt u dan tegen mij: wat is er met u? Maar de Danieten zeiden tegen hem: laat uw stem niet horen bij ons, want anders zullen mannen verbitterd van gemoed u aanvallen en dan zult u uw leven verliezen en het leven van uw gezin. Daarop gingen de Danieten hun zweegs en Micha, die zag dat zij sterker waren dan hij, keerde om en ging terug naar zijn huis. Ze hadden dus meegenomen wat Micha had gemaakt, als ook de priester die hij had, en kwamen in Laïs bij een rustig en onbezorgd volk. En ze sloegen hem met de scherpte van het zwaard en de stad verbrandde zij met vuur. En er was niemand die hen redde, want het lag ver van Sidon vandaan en ze hadden niets met andere mensen van doen. Het lag in het dal dat bij Bet-Regop ligt. Daarna herbouwden zij de stad en gingen er wonen. Ze gaven de stad de naam Dan, naar de naam van hun vader Dan, die een zoon van Israël was. Vroeger was de naam van de stad echter Laïs. En de Danieten richtten het gesneden beeld voor zich op. En Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam van de Danieten tot op de dag dat het land in ballingschap werd gevoerd. Zo richtten zij het gesneden beeld voor zich op dat Micha had gemaakt. Al de dagen dat het huis van God in Silo was. Nou, geen vrolijke geschiedenis. Naar aanleiding van dit gedeelte wil ik met u nadenken over de stam Dan en over deze geschiedenis. Nou, allereerst om even een stapje terug te zetten. Wie was Dan ook alweer? We hebben het hier over de Danieten, de nakomelingen van Dan. Een van de zonen van Jacob. Hij was één van de 12. En om precies te zijn was hij de 5e zoon van Jacob. En dat is een bijzondere positie. Waarom? We weten, Jacob was getrouwd met Rachel en met Lea. En Lea kon kinderen krijgen. Rachel niet. Dus toen Lea al 3 kinderen had gekregen, werd Rachel jaloers. Zo extreem jaloers, dat ze naar Jacob toe gaat en zegt, geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. En begrijpelijk wordt Jacob boos. Wat kan Jacob eraan doen dat zij geen kinderen krijgt? En dan antwoordt hij, ben ik soms God? En wat we vervolgens zien is dat Rachel niet vervolgens haar vertrouwen op God zelf gaat stellen, maar dat ze met een eigen oplossing komt om alsnog kinderen te krijgen. Wat doet ze? Ze biedt haar slavin Bilha aan Jacob om daarmee kinderen te krijgen. En de zoon die dan geboren wordt, is Dan. Dan is dus de oudste van de zonen van Jacob die niet bij Jacobs eigen vrouwen geboren zijn. En daar dankt hij ook zijn naam aan. Dan betekent rechter. Want, waarom krijgt hij die naam? Kijk of de presentatie meewerkt. Ja, daar is die. Dan betekent rechter, want waar dankt hij zijn naam aan? Wat zei Rachel? God heeft mij recht verschaft, ook heeft hij naar mijn stem geluisterd. Eigenlijk een hele vreemde uitspraak, want Rachel was nou net helemaal niet naar God toegegaan met haar vraag. Maar Rachel had een eigen oplossing bedacht. En vervolgens schrijft ze dat toe, haar eigen menselijke oplossing schrijft ze toe aan handelen van God. En zo krijgt Dan zijn naam, rechter. En eigenlijk is dat een patroon wat we terugzien in de geschiedenis die we net met elkaar hebben gelezen uit Richteren over de stam Dan. Nou kan ik me voorstellen, het is een vrij onbekende geschiedenis, een heel lang stuk wat we hebben gelezen, dat het misschien niet gelijk helemaal duidelijk is wat er daar nou gebeurd is. Maar wat gebeurde er nou in Richteren 18? Elke stam in Israël had zijn eigen landgebied, stuk land, toebedeeld gekregen. Het stukje van Dan, dat lag ten westen van Jeruzalem. Dat groene gedeelte daar linksonder. Ongeveer midden in Israël, zou je kunnen zeggen. Maar als je het bekijkt ten opzichte van de andere stammen, dan lag Dan relatief zuidelijk. Maar dat gebied wat ze hadden gekregen, wat was in hun ogen niet groot genoeg? Nou, had God zich dan verrekend? Had hij een te klein stukje land aan de stam Dan gegeven? Nee, dat was niet de oorzaak. De oorzaak dat dat grondgebied niet groot genoeg was, die was heel anders. Richteren 1 vers 34 vertelt hoe de stam Dan door de Amorieten die daar woonden de bergen in was gedreven. Dus de stam Dan kon niet hun volledige grondgebied gebruiken, want ze waren uit een stuk daarvan verdreven. En dan gaan ze een nieuw grondgebied zoeken. Aan de andere kant van het land, helemaal in het uiterste noorden van Israël. Ze zoeken een gebied wat makkelijk te veroveren is, waar ze niet veel voor hoeven te vechten. En we zullen vanochtend zien dat dat grote gevolgen heeft voor hun toekomst. Nou ja, hadden ze die gevolgen kunnen voorkomen? Laten we gelijk maar de vraag stellen. Jazeker, ze hadden met hun vraag naar God toe kunnen gaan. Efraïm en Manasse, die hadden een soortgelijk probleem. En God heeft hen daar een andere oplossing gegeven voor hun grondgebied. Die zijn daarmee naar God toe gegaan. Maar ik denk dat God in het geval van de stam Dan nog een andere oplossing had gegeven. Dat hij helemaal niet hun grondgebied had vergroot, maar dat ze iets anders hadden moeten doen. Wat was namelijk de opdracht die God aan Israël had gegeven om die volken die daar woonden te verdrijven? En dat hadden ze niet eens in eigen kracht hoeven doen. God had hen beloofd dat als ze er tegen zouden strijden, God zelf voor hen zou strijden. Maar in plaats van de Amorieten uit hun gebied te verdrijven, zoals God had opgedragen, heeft de stam Dan zich laten terugdrijven naar de bergen. En in plaats van dat ze nou met Gods hulp die sterke vijand alsnog tegemoet treden, die Amorieten, zoeken ze naar een makkelijke oplossing. Zoeken ze naar een makkelijke prooi ergens anders waar ze niet veel voor hoeven te vechten. Een prooi die ze zonder hulp van God wel aankunnen. En net zoals Rachel met haar vraag niet naar God is gegaan en een menselijke oplossing heeft gezocht, zo zien we dat hier ook bij de nakomelingen van Dan. In plaats van dat ze met dat in hun ogen te kleine grondgebied met die vraag naar God zelf toe gaan, zoeken ze een eigen oplossing. Iets wat wel voor hen in hun ogen makkelijk te regelen is. En die keuze heeft enorme gevolgen. Dat zet eigenlijk als het ware, het begint klein, maar het zet een rij dominostenen in gang die steeds groter wordt en uiteindelijk hele grote consequenties heeft. En dat begint allemaal met de verkenners die de stam uitstuurt naar het noorden, die 5 mannen. Ironisch genoeg, dat lijkt heel erg op de verkenners die het beloofde land in moesten gaan. En dus de stam Dan is eigenlijk nog eens dunnetjes aan het overdoen wat er daar al gebeurd is. En die verkenners die komen bij het huis van Micha uit hoofdstuk 17. Die man die zijn eigen afgodsbeelden had gemaakt, die een efod had gemaakt, die zelfs een leviet die langskwam als zijn persoonlijke priester had aangesteld. Dat was het kleinste dominosteentje waar het allemaal mee begon. Die man die zijn eigen huis niet op orde heeft. Nou, die 5 verkenners staat er, die komen bij Micha in huis. En dan staat er dat ze de leviet herkennen. Er wordt daarbij helemaal niet verteld waaraan ze die leviet herkennen. En toch vragen ze God om hem om God te raadplegen. En daar gaat het eigenlijk mis. Dat is de eerste misstap van Dan hier. Nou, de tweede. De eerste was dat ze een nieuw grondgebied zochten. Maar dit is al een vreemde keuze. Waarom? Alleen zonen van Aaron hoorden priesters te zijn. De levieten helemaal niet, als geheel. Alleen de zonen van Aaron. En daarbij, als ze al zonen van Aaron waren en priester, dan waren ze nooit in dienst van één persoon, van één huis. De priesters stonden ten dienst van het volk als geheel en ten dienst van God zelf. Dus deze 5 verkenners, die hadden al wel moeten aanvoelen dat dit geen kosere priester was. En ondanks dat ze heel goed wisten dat het fout zat bij deze man, vragen ze toch aan deze man om God te raadplegen. Nou, we lezen nergens dat die man dat ook doet. Hij heeft gelijk zijn antwoord klaar. En hoe kan het anders? Het antwoord wat ze krijgen past precies in hun straatje. Wat toevallig. Ze krijgen het antwoord dat ze graag wilden horen. Namelijk, trek maar op naar dat land. En dan gaan ze dat land bekijken, daar in het uiterste noorden. Ze zien dat de inwoners geen sterk leger hebben. En dan keren ze terug naar hun eigen stam met de boodschap dat God het land in hun hand heeft gegeven. Terwijl God hier in deze hele geschiedenis nog helemaal niet heeft gesproken. En dan gaan ze op weg naar de strijd, naar het noorden, met hun leger van 600 man. En dan komen ze weer opnieuw langs dat huis van Micha. En de verkenners die wijzen de anderen erop dat daar binnen afgodsbeelden staan. En dan zeggen ze, jullie weten wat je te doen staat. Nou, zouden we allemaal denken, ga dat huis in, neem die afgodsbeelden en vernietig ze. Dat is wat je te doen staat als mede-Israëlieten. Maar dat is niet wat ze doen. Ze gaan wel dat huis binnen en ze nemen die afgodsbeelden en ze nemen ze mee voor zichzelf. En niet alleen de beeldjes nemen ze mee, ze nemen ook nog eens die leviet mee. En die leviet is niet langer Micha's privépriester. Die leviet ziet een carrière voor zich. Die ziet, heeft de dollartekens in zijn ogen en die wordt nu de priester van de stam Dan. En met deze religieuze kermis trekken ze verder naar Laïs in het noorden. En dan overwinnen ze de mensen die daar wonen. En het bijzondere is, wat hier gebeurt, staat eigenlijk al geprofeteerd in Deuteronomium 33, vers 22. Daar staat dat dan is als een leeuwenwerp die uit Bazan tevoorschijn springt. Nou, dat grote rode gebied wat u ziet op de kaart, dat is Bazan. En hoe zijn ze getrokken? Oh, die krijg ik er niet op. Ze zijn daar via Bazan naar het noorden getrokken. En inderdaad, zijn ze als een leeuwenwerp vanuit Bazan, hebben ze Laïs aangevallen. Zo is deze profetie vervuld. En wat doen ze met Laïs? Die stad bouwen ze opnieuw op. En naar wie noemen ze hem? Naar zichzelf. Naar hun eigen stamvader. Ze maken voor zichzelf een naam. De stad Dan. Nou, dit gedeelte wat we hebben gelezen in Richter 18, dat sluit vervolgens af met een aantal opvallende conclusies. Als eerste wat opvalt is dat Silo wordt genoemd. De dagen dat dit alles gebeurde in de dagen dat het huis van God in Silo stond. Dat is dus de tabernakel die er stond, want de tempel was nog niet gebouwd. Nou, waarom wordt dit zo duidelijk genoemd? Silo maakt duidelijk waar ze een antwoord wel hadden moeten zoeken, een oplossing. Namelijk, ze hadden naar God toe moeten gaan, in de tabernakel, bij de echte priesters. En een heel pijnlijk detail is, als ze er naar het noorden trekken, dan moeten ze notabene langs Silo gekomen zijn. Ze zijn gewoon Silo voorbij getrokken, daar waar de tabernakel stond, op weg naar hun eigen oplossing. Op weg naar die stad in het noorden. Ze zijn God letterlijk voorbij gerend met hun eigen menselijke oplossing. Het tweede opvallende detail in Richter 18 is dat er staat dat ze daar in het noorden woonden tot op de dag dat het land in ballingschap werd gevoerd. En daarmee gaat er dan een venstertje open richting de toekomst, waarbij we eigenlijk al gelijk iets zien van wat ten diepste de toekomstige consequentie zal zijn die hun daden hebben. Wat de uiteindelijke consequentie is van ongehoorzaamheid aan God en het zoeken bij de afgoden. Want uiteindelijk leidt de afgoderij van Israël tot hun ballingschap. Dat is de ultieme consequentie. En dan zien we al een luikje richting openstaan. En het derde wat opvalt aan het einde van deze geschiedenis is dat die leviet opeens een naam krijgt. Twee hoofdstukken lang, ook al in Richteren 17, lezen we alleen maar over de leviet die priester werd. Hij wordt niet bij naam genoemd. En de schrijver van Richteren, het lijkt haast wel alsof die twee hoofdstukken lang de spanning opbouwt naar wie was die leviet nou? Hij laat zelfs op een gegeven moment doorschemeren dat die Danieten, dat die de leviet herkenden. Blijkbaar was het een bekende en toch krijgen we nog steeds zijn naam niet te horen. Maar hier aan het einde van hoofdstuk 18, aan het einde van de geschiedenis, krijgen we te horen wie de leviet was. En zijn naam is Jonathan, zoon van Gersom, zoon van Manasse. Nou, doet dat niet misschien gelijk een belletje rinkelen, kan ik me voorstellen. Maar misschien heeft er wel iemand van u meegelezen uit de MBG of de MBV-vertaling. En daar staat een andere naam. Is iemand die hem heeft meegelezen? Mozes, inderdaad. Daar staat niet zoon van Manasse, Gersom zoon van Manasse. Daar staat Gersom zoon van Mozes. En die kennen we natuurlijk wel. Dat doet wel gelijk een belletje rinkelen. Nou, hoe zit dat? Het gaat hier niet om een vertaalfout. Maar bijna alle vertalers werken op basis van de Masoretische tekst. De Hebreeuwse tekst. En ik heb daar een afbeelding van gezet. En daar in die blauwe cirkel ziet u dat er één letter anders geschreven staat. Die is boven de rest gezet. En het opvallende is, als je die letter, dat is de noen, als je die meerekent, dan staat er Menasje. En als je die letter weglaat, dan staat er Mosje, Manasse of Mozes. Nou, wat is de Masoretische tekst? De Masoretische tekst is de tekst van het Oude Testament die door Joodse geleerden heel trouw is overgeschreven. Maar hier in de tekst hebben ze duidelijk daarnet een aanpassing in gedaan. Ze hebben die en iets hoger geschreven, die noen. Wat hebben ze hier waarschijnlijk gedaan? Het lijkt erop dat ze hier die Noen hebben toegevoegd, omdat ze de schok dat hier de naam van Mozes staat eigenlijk te groot zouden vinden. Hebben ze die naam van Mozes aangepast in Menasje. En de naam van Mozes, dat oorspronkelijk staat, is eigenlijk veel aannemelijker. Waarom? Die naam Gershom is een heel zeldzame naam, die bijna niet voorkomt in Israël. En we komen één andere Gershom tegen. En dat is de zoon van Mozes. En dat is denk ik een belangrijke les voor ons. Wat leert ons dit? Namelijk dat je geloofsleven niet bepaald wordt door je afkomst. Ja, als je hier zit als tiener en met je ouders bent meegekomen, dan heb je een bevoorrechte plek. Dan mag je van jongs af aan horen vanuit de Bijbel wie God is. En ik denk dat deze Jonathan, zoon van Gershom, ook van jongs af aan heeft gehoord wie God is. En toch is dat geen garantie. Het is een waarschuwing dat in ieder van ons, hoe jong je ook bent, hoe gelovig je ouders ook zijn, dat je zelf een keuze zult moeten maken. God heeft geen kleinkinderen. Je bent niet automatisch ben je er doordat je ouders geloven. En dat is een belangrijke aanmoediging. Als je hier zit en je bent met je ouders meegekomen, denk erover na wie de Heer Jezus voor jou is. En geef heel bewust zelf je leven aan Hem. En je bent bevoorrecht dat je met je ouders meekomt, maar daar hangt het niet vanaf. Dat betekent niet dat het met jou wel goed zit. Een aanmoediging om een persoonlijke keuze te maken. En voor ons een aanmoediging als volwassenen om inderdaad te laten zien hoe belangrijk dat jeugdwerk is, hoe belangrijk het werk is om kinderen al van jongs af aan te onderwijzen wie God is. Want alleen de afkomst is geen garantie dat het wel goed met ze komt. Hier de kleinzoon van Mozes, van de grote Mozes. De kleinzoon van Mozes wordt hier een dienaar van de afgoden, die het niet zo nauw neemt met Gods regels. Dat is een ernstige waarschuwing. Nou, ik heb het al een aantal keren gehad over de consequenties van deze geschiedenis. En wat zijn die consequenties dan? Nou, de eerste consequentie is dat we de naam van de stam Dan in de rest van de Bijbel nauwelijks meer positief genoemd vinden. Omdat Dan nu de uiterste stad in het noorden is, wordt Israël vaak aangeduid als heel Israël van Dan tot Beerseba. Wij zouden zeggen heel Nederland van Groningen tot aan Limburg. Zo wordt het eigenlijk voortaan Israël aangeduid. Dus Dan heeft het voor elkaar gekregen om zijn eigen naam voorop te zetten in de stammen van Israël. Vanaf nu worden zij als eerste genoemd. Ze hebben voor zichzelf een naam gevestigd. Maar behalve die uitdrukking van Dan tot Beerseba komen we Dan vooral tegen als centrum van afgoderij. Koning Jerobeam van het tienstammenrijk, die laat op een gegeven moment twee gouden kalveren maken, waarvan de eentje in Dan komt te staan. En vanaf Dan is Dan eigenlijk geassocieerd met het gouden kalf wat er staat. Wat verder opvalt in de rest van de Bijbel is dan dat Dan juist bijna niet wordt genoemd, behalve gekoppeld aan die afgoderij en aan die uitdrukking. In 1 Kronieken krijgen we bijvoorbeeld een hele opsomming van de verschillende stammen. En daartoe in die opsomming van met al die nakomelingen van de stammen, daar zouden we tussen Benjamin en Naftali, zouden we daar de naam Dan verwachten. Maar daar staat in 1 Kronieken 7 vers 12 alleen Hoesim, de zoon van Aher. Nou ja, de zoon van Dan heette ook Hoesim. En Aher betekent een ander. Dus in 1 Kronieken 7 staat er eigenlijk Hoesim, de zoon van een ander. Dat betekent dat de naam van de stam Dan hier eigenlijk gemeden wordt. Die komt niet meer voor in de opsomming van de stammen. En sowieso wordt hij eigenlijk helemaal niet genoemd. Je zou kunnen zeggen dat Dan als afgodendienaar eigenlijk niet meer meetelt bij het volk van Israël. Hetzelfde zien we zelfs tot in het boek Openbaring toe. In Openbaring hebben we allemaal wel eens gehoord, in Openbaring 7, over de 144.000 verzegelden uit de stammen van Israël. Uit welke stam zit daar niemand bij? Uit de stam Dan is geen verzegelde onder de 144.000. En ik denk dat dat ons duidelijk maakt wat een ernstige en serieuze waarschuwing er vanuit de geschiedenis van dan klinkt. Een enorme waarschuwing aan ons voor de grote gevolgen die afgoderij kan hebben. En dit alles begon met die ene man die dacht, die paar afgodsbeelden in huis, die kunnen toch geen kwaad. Ik doe het toch netjes met voorwerpen die lijken op wat God heeft gedaan. Alles wat hij deed leek allemaal heel mooi en bijbels. Met een efod, een priester. Voorwerpen die God oorspronkelijk had gegeven. En dat geldt denk ik ook voor deze tijd. Afgoderij kan er heel christelijk en heel bijbels uitzien. Je begint met iets dat net naast de waarheid zit. En voor je het weet ben je een heel eind afgedwaald. Maar ja, gelukkig zijn wij allemaal niet zo gevoelig voor afgoderij. Dus is deze boodschap natuurlijk niet zo serieus. Wij hebben helemaal natuurlijk niet zoveel wat er aan ons trekt. We hebben geen tv, we hebben geen geld wat aan ons trekt. We hebben geen eigen huis wat aan ons trekt. We hebben geen drank die aan ons trekt. Geen smartphone die aan ons trekt. Geen mooie kleding. Geen auto, geen carrière. Niet onze eigen mening die voor op hoofd te staan. Dus over die afgoderij hoef ik het misschien niet zoveel te hebben. Nou, we begrepen wel dat het voor ons allemaal geldt. Maar eigenlijk wil ik het nog over iets hebben wat daar direct mee te maken heeft. Want die afgoderij die is voor ons misschien wel maar wat duidelijk te benoemen. Het zijn misschien geen gesneden beelden meer zoals bij Dan. Maar we kennen allemaal wel die afgoden die er op de loer liggen in ons eigen leven. Die vaak meer de vorm aannemen van ons eigen ik. Maar weet u wat er werkelijk misging bij Dan? Waar het begon? Het begon allemaal bij gemakzucht. Dan had namelijk genoeg grondgebied gekregen van God. Maar Dan was te bang om de echte strijd daarom te gaan voeren met hulp van God. In plaats daarvan zochten ze iets wat God niet voor hen had bestemd. Iets wat God niet aan hen had gegeven, maar wat in hun ogen wel veel makkelijker was. En in die menselijke oplossing renden ze God voorbij. En dat is een vraag die wij denk ik ook aan onszelf moeten stellen. Rennen wij God soms wel eens voorbij? En als we God voorbij lopen, dan is het risico zelfs groot dat we hem voor de voeten gaan lopen. En dat God voorbij rennen, dat kan op meerdere gebieden in ons leven. En dat begint heel praktisch, denk ik. En dat is de vraag, nemen wij genoegen met wat God ons heeft gegeven op materieel en op praktisch gebied? Of hebben we eigenlijk liever stiekem een groter huis? Hebben we stiekem liever meer spullen? Net die ene gadget. Nemen wij genoegen met onze eigen baan? Of gaan we liever voor een carrière ergens anders, waar we nog net wat meer geld kunnen verdienen? Hetzelfde geldt voor onze positie op het werk. Nemen wij genoegen met onze eigen positie? Maar het kan ook in een heel ander gebied liggen. Nemen wij genoegen met het lichaam dat we hebben? Of vinden we dat eigenlijk niet goed genoeg? En moeten we daar iets aan gaan opkalevateren in onze eigen ogen? Begrijp me niet verkeerd hoor, natuurlijk mogen wij genieten van wat we hebben. Van datgene wat ons heeft gegeven. En natuurlijk mogen we ook op zijn tijd wisselen van baan. Natuurlijk mogen we verhuizen. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat als we onszelf afvragen waar het ons om gaat in dit leven. Of we eigenlijk op zoek zijn naar iets beters te streven. En het om dat streven zelf dreigt te gaan. Om die makkelijke oplossing om verder te gaan dan wat God ons heeft gegeven. Nou, op praktisch gebied is het denk ik heel duidelijk dat die gemakzucht en dat streven naar meer, dat tot afgoderij kan leiden. Zeker als dat om materiële dingen gaat, dat onze afgoden kunnen worden. Maar we zagen nou net in deze geschiedenis dat het ook van toepassing kan zijn op ons geestelijk leven. Dat ook geestelijke dingen tot afgoderij kunnen leiden. De efod en de priester hier zagen we. Efod en een priester, een voorwerp en een ambt wat God zelf had gegeven aan het volk Israël. Maar wat hier totaal verkeerd gebruikt wordt. Diezelfde vraag of we genoegen nemen met wat God ons heeft toebedeeld, die kunnen we ons ook stellen in geestelijk opzicht. De plek die God ons heeft gegeven in ons geestelijk leven, Dat kan soms best wel eens een gevecht zijn. We kunnen heel veel moeite ervaren in de plek en de rol die God ons heeft gegeven, ook in geestelijk opzicht. Lopen we soms in onze positie tegen onze eigen tekortkomingen aan? Krijgen we kritiek op wat we doen in onze functie die we van God hebben gekregen? Kost het ons soms iets, de plek die wij hebben gekregen? En het kan heel verleidelijk zijn om dan maar een andere plek te zoeken die gemakkelijker, mooier, leuker lijkt. Maar weet u, als het niet de plek is die God ons heeft gegeven, ook in geestelijk opzicht, dan is het niet zonder risico. Heel concreet, zijn we nog dankbaar voor de gemeente die God aan ons heeft gegeven, waar we zijn gesteld? Of is de gemeente waar we zijn gesteld eigenlijk nooit goed genoeg voor ons? Zit dit fout en doet die broeder en zuster het fout? Of is eigenlijk nooit goed genoeg? Moet er meer of dit of dat gebeuren in de gemeente? We kennen allemaal wel, denk ik, die vragen. Of een andere vraag. Nemen wij genoegen met de taken en de positie die wij hebben gekregen? Of zijn we soms bezig, wat ik ook wel eens zie gebeuren, ook in christelijk opzicht, binnen de gemeente een soort carrière op te bouwen? En dat kan soms heel geestelijk lijken, iemand die taak erbij pakt. Maar we moeten ons altijd heel goed afvragen waarom we bepaalde dingen willen doen. Doe ik het omdat ik er aanzien mee krijg binnen de gemeente? Doe ik het omdat ik de gemeente daar vanuit die positie meer naar mijn hand kan zetten? Dat ik meer de gemeente zo kan inrichten zoals ik het graag zie? Of misschien is het wel helemaal andersom. Doen we helemaal niets? En zijn we bereid geen enkele strijd te leveren voor datgene wat God van ons vraagt? Mag het ons helemaal niets kosten? Dan hebben we het praktische opzicht gehad. Een geestelijk opzicht binnen de taken die God ons geeft. Maar we kunnen het bijvoorbeeld ook heel goed toepassen op onze manier van Bijbel lezen. Nemen wij genoeg met wat er in de Bijbel voor ons geschreven is? Laat ik gelijk maar heel duidelijk zijn. Ik ben er groot voorstander van dat we de Bijbel volledig lezen. Niet voor niets heb ik vanochtend een gedeelte gepakt wat bijna niet behandeld wordt en vaak waar links blijft liggen. Maar dat is niet hetzelfde de Bijbel volledig lezen als de Bijbel volledig op ons toepassen. Daar zit een groot verschil tussen. En ik denk dat maar weinig van ons heel bewust de plek van Israël willen innemen in de Bijbel. Ik denk dat als we hier zitten, dat we daar allemaal, als ik dat zo op de man afvraag of op de vrouw af, dat u allemaal zult zeggen, nee, ik wil absoluut niet de plek van Israël innemen in de Bijbel. Maar ook zonder verkeerde bedoelingen kunnen we dat soms haast onbewust stiekem toch gaan doen. En een mooi vers uit Jeremia pakken en dat zonder nadenken zo op ons eigen leven toepassen. Grote gedeeltes uit het Oude Testament alleen maar lezen als beeld van de gemeente, terwijl die daar nog helemaal niet voorkomt. En vergeten dat gedeelte in de eerste plaats voor Israël is bedoeld. En dat we daar lessen uit mogen leren over wie God zelf is en hoe hij werkt met zijn volk. De wet proberen te houden, ook een groot risico. De wet die eigenlijk alleen aan Israël was gegeven en die zelfs Israël al niet kon houden, laat staan dat wij het kunnen doen. En die ook niet eens bedoeld was om volledig te houden of iets mee te verdienen. Of geloven dat we recht hebben op genezing. Jazeker, God kan genezen, ook vandaag. Maar ik zie zoveel mensen die denken dat we daar een recht op hebben, terwijl God dat alleen beloofd had aan Israël als ze hem volledig gehoorzaam zouden zijn... Dan zou er geen ziekte bij hen zijn. En ik denk dat ik zo wel even door kan gaan met allerlei dingen die er op geestelijk gebied spelen, waarvan we ons goed moeten afvragen of het aan ons toekomt of niet aan ons. Maar ik denk dat het punt wel duidelijk is. En zo zien we dat de stam Dan ons op allerlei gebieden een waarschuwend voorbeeld geeft, een ernstig voorbeeld. Als wij geen genoegen nemen met wat God aan ons geeft, dan kan dat zomaar tot afgoderij leiden. Dat is de waarschuwing die er vanuit de stam Dan klinkt. Nou, dat is de vermaning, de waarschuwing waarmee Richter 18 ons eigenlijk even om de oren slaat met het verkeerde voorbeeld van Dan. En dat moeten we heel serieus nemen. Maar naast die ernstige boodschap die er vanuit Richter 18 klinkt, klinkt toch daar te midden van alle ellende die we hebben gelezen, klinkt ook daarbij de stam Dan hoop door. En daarvoor ga ik even terug naar Genesis. Genesis 49. In Genesis 49 zegent Jacob zijn zonen vlak voor zijn sterven. Voor elke zoon heeft hij een zegening. En bij die zegeningen staat dat het gaat over wat hen in later tijd zou overkomen. Genesis 49 vanaf vers 16. En daar staat over Dan het volgende. Dat zegt Jacob daar tot zijn zoon Dan. Dan zal over zijn volk recht spreken als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Nou, die eerste twee versen, die zijn uitgekomen. Dan heeft namelijk recht gesproken over zijn volk in de persoon van Simson. Simson was een Daniet. Het is trouwens opvallend dat die hoofdstukken van Simson precies voor Richteren 17 komen. Dus dat we die vervulling hier over die profetie over Dan precies in die hoofdstukken van Richteren zien uitkomen. Hij heeft over zijn volk recht gesproken door de richter Simson. Nou, die verse over Dan als slang op de weg, dat hebben we vandaag eigenlijk in Richteren 18 gezien. Hoe zij de stad Laïs hebben overvallen. Maar daarna komt er iets bijzonders. Bij geen van deze zegeningen van Jacob wordt er iets gezegd tot God zelf. Al die zegeningen voor de zonen, die zijn allemaal gericht tot die specifieke zoon. Maar hierbij Dan lijkt er opeens wel haast een verdwaald zinnetje tussen die zegeningen te staan. Vers 18. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Opeens staat te midden van de zegeningen voor zijn zonen, richt Jacob zich tot God zelf. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dat juist na de profetie over de stam Dan. Het lijkt wel alsof Dan als zoon dat extra nodig heeft. Alsof Dan wacht op de redding van de Heere. Want weet u, dat woordje zaligheid wat hier staat, dat is verwant aan de Hebreeuwse naam van de Heer Jezus, Yeshua. Dan wacht op de komst van de Messias. Dan redt het zelf niet meer. Dan is zelf in de ellende gestort. En dan telt niet meer mee bij Israël. Zijn naam wordt niet meer genoemd. Zelfs niet in de eindtijd bij de 144.000. Maar betekent dat er zelfs dan geen hoop meer is voor Dan? Jazeker wel. Want als de Heer Jezus wederkomt, dan gaat hij zijn koninkrijk in Israël oprichten. En Ezechiël beschrijft van alles over de tempel die er dan zal staan in dat Messiaanse Rijk. En Ezechiël 48 beschrijft hoe het land opnieuw verdeeld zou worden onder de stammen. En wie komen we daar weer tegen? Dan. Dan staat in het Messiaanse Rijk vooraan in de lijst met stammen bij de verdeling van het land. En ik denk dat we daarin Gods genade mogen zien. En onze afhankelijkheid van de Heer Jezus, dan in al zijn ellende en afgoderij, is afhankelijk van de komst van de Messias. Afhankelijk van de zaligheid die er is door de Heer Jezus zelf, die zijn eigen leven heeft gegeven. En dat heeft hij niet alleen voor Dan gedaan, dat heeft hij ook voor ons gedaan. Hij heeft ook voor ons, voor een ieder die dat wil aannemen, zijn leven gegeven. Als prijs voor onze ongerechtigheden. Als prijs voor onze menselijke oplossingen. Als prijs voor onze afgoderij, voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan. We moeten het van zijn redding hebben. Dus inderdaad, laten we oppassen voor onze menselijke oplossingen. Laten we tevreden zijn en dankbaar voor wat God ons geeft. En als we daar moeite mee hebben, als we daar moeite in ondervinden in de plek die God ons geeft, Laten we daarmee naar God zelf toe gaan. En met hem de strijd aangaan. Maar niet van onze plek afwijken. En laten we met alles het oog gericht houden naar boven. En net als dan, wachten op de zaligheid van de Here. En ik hoop dat we dat allemaal na kunnen zeggen. Maranatha, op uw zaligheid, op uw redding wacht ik, Here. Amen. Mag ik u voorgaan in het dankgebed? Ja, trouwe God en Vader, Heer, we willen u danken voor de rijkdom van uw woord. Heer, we willen u danken dat u daardoorheen tot ons spreekt. Zelfs vanuit geschiedenissen van zoveel jaren geleden. Vanuit geschiedenissen die voor ons alleen maar ellende lijken te bevatten. Waar het misgaat, waar we met onze neus op de feiten worden gedrukt. Hoe wij als mensen handelen. Want Heer, ten diepste weten we dat wat dan ook allemaal heeft uitgehaald. Dat wij van nature niet anders zijn. Heer, dat wij dezelfde zondige mensen zijn als de Danieten. Heer, dat wij zonder hoop en u in deze wereld waren. En dat ook wij zo vaak met alles wat we tegenkomen, onze menselijke oplossingen erbij halen. Heer, we willen u vragen, wilt u ons helpen om de lessen serieus te nemen? Wilt u ons helpen om dankbaar te zijn voor wat u ons geeft? Om genoegen te nemen met wat u ons geeft? En wilt u ons helpen om, als we daar moeite in ondervinden, om telkens weer als eerste naar u te gaan? En u te vragen, Heere, ik zit hier en hiermee. Wat moet ik ermee doen? En dat u zo dan tot ons spreken. Heer, we willen u danken voor uw genade, die te midden van alle ellende blijkt. Dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat die de redding er is voor ons. Omdat u voor ons de prijs heeft betaald voor onze ongerechtigheden. Dat u bent gestorven aan het kruis op de plek waar wij hadden moeten hangen. Maar dat we mogen weten dat u ook weer bent opgestaan. En wij met u als we u kennen. Als we u hebben aangenomen. Heer, wat een voorrecht. Dank u wel dat we mogen zeggen, uw zaligheid ken ik. En tegelijkertijd op uw zaligheid wachten we. Heer, want we weten dat de volledige redding voor deze wereld, voor Israël, voor de stam Dan, komt als u zelf alle dingen gaat herstellen. Heer, we kijken er naar uit dat u komt. Zeker als we in ons leven te maken hebben met moeite en verdriet. Heer, we denken zo aan de broeders en zusters die daarmee te maken hebben, ook hier in de gemeente. We willen u danken dat u onze zorgen, onze pijn en ons lijden kent. Dat we daarmee naar u mogen gaan. Maar ook dat we mogen weten dat daar een einde aan zal komen. Op uw zaligheid wachten we. Heer, we willen u danken dat we ook te midden van de ellende, van de oorlogen van deze wereld en het verdriet wat er wereldwijd is, dat wij op u mogen zien. En ook in dat opzicht op uw zaligheid wachten. Heer, wilt u zo met ons gaan? Wilt u ons zo helpen om daar telkens weer van bewust van te zijn? Ook als wij kleine stapjes van uw weg afzetten, die we misschien soms zo klein lijken. Wilt u ons dan weer terugbrengen op uw weg en ons dicht bij u houden? Heer, zo willen we onszelf in uw handen toevertrouwen, want daar is het veilig. Op uw zaligheid wachten we. Amen.